Vanmorgen vroeg, om ongeveer 7:30, werd ik gebeld. Nou, ik denk, wie zal dat nou zijn? Vanuit Jordanië belde René van het Veer. Hij zegt, ik weet dat het vandaag de dienst is en we kunnen er allemaal niet bij zijn. We hadden graag wel willen komen, maar de afstand liet het niet toe. Maar hij zegt, we denken aan jullie en aan jou. En het gaat met ons allemaal goed, zei hij. Hij zegt, we gaan vandaag, we zijn geloof ik al om 7:00 weggegaan in de bus. Vanmorgen vroeg zijn ze op weg naar de stad Petra. Dus dan weet u in ieder geval waar ze op dit moment nu zijn. Dus dat is wel heel bijzonder om die plek te mogen bezoeken. Goed, ik wil graag met u beginnen met een gebed. Hemelse Vader, we zijn u dankbaar dat we zo deze dienst met u mogen beginnen. We zijn dankbaar dat we uw woord mogen openen voor de dingen die u aanreikt. Vader, wilt u geven, Heer, dat uw woorden in ons hart mogen landen en dat ze daar ook hun werk mogen gaan doen. Vader, we zijn dankbaar voor deze samenkomst en we kijken uit naar wat u gaat geven. Amen. Vorige week was het Pasen. De Heer is opgestaan. Hij heeft de dood ook overwonnen. Als eerste mens. En we weten, alle mensen zullen volgen. En het is alles ook zijn werk. Het is hetgeen wat hij doet. Hij heeft dat gedaan. Daarbij is het ook nog zonder voorwaarden voor u. En mensen, dat is evangelie. Hè? Dat is echt evangelie. En is dat niet heerlijk om dat gewoon heel diep te mogen beseffen dat hij dat werk doet. Dat God dit heeft beloofd. Nou, dit heb ik vast gezegd. Dit kan ik niet vergeten. U kunt niet naar huis gaan zonder dat u dit goede bericht heeft gehoord. En ja, we hebben gehoord vorige week ook dat de Heer was opgestaan en voor onze Heer heeft dat natuurlijk gevolgen gehad. Maar ook voor ons, hè, want Hij is opgestaan uit de dood. En het heeft tot gevolg dat Hij nu leeft. En voor een mens van nu is dat bijna niet te begrijpen. Hè, iemand die sterft en die dan op de derde dag ook weer opstaat, weer tot leven komt. En dan ook nog, als je daarover nadenkt, met de gevolgen voor ons. He, zoals hij nu leeft, zo zullen wij ook opstaan. En dan leven zonder dood. Echt leven. En dat is wat God ons belooft. Leven zonder dood, zonder zonde, zonder doelmissen. En gelooft u dat? Hij heeft beloofd een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Gelooft u dat? En hij heeft beloofd, ik zal zijn in jou, in u. Geloven we dat? En wat doet het nou met ons als we dat ook geloven? He, want hij belooft natuurlijk, ik zal worden alles in allen. He, kunnen we dat geloven? Ik neem u vandaag mee naar deze geschiedenis die vandaag is voorgelezen door Ernst Jan. Dat is de geschiedenis van Zacharias en Elisabeth. Zacharias kon de boodschap van de engel niet geloven. En hoe gaat dat nou met ons geloof? He? Vandaag de dag, nu heb ik, dan Ernst zei dat al even, ik heb de zekerheid van mijn smartphone. En ik heb de zekerheid van mijn internetverbinding, waar ik ook ben. Als ik een vraag heb, dan zoek ik hem op. Als ik iets niet weet, kan ik het zo vinden. En voor de wereld is God en geloof soms ver weg. Maar het kan ook zijn dat het voor jouzelf misschien wel ver weg is komen te staan. En je kunt misschien wel over sommige dingen twijfelen. Deze Lucas, die dit boek heeft geschreven waar we vandaag uit lezen, die begint zijn boek met deze geschiedenis van twee oude mensen. En het gaat in dit stuk gaat het eigenlijk over ook heel veel gevoelens en verwachtingen. Ja, dan de Zacharias en Elisabeth die op hun oude dag eigenlijk ook weer leren lachen. Ja, er komt weer plezier in hun leven, blijdschap. En dat is ook iets dat we in de eerste hoofdstukken van het boek Lucas opvallend vaak tegenkomen. En ik wil ook nadenken over wat is de zin van het gebed. He, want dat is ook iets waar Zacharias en Elisabeth ook over nagedacht hebben. He, deze vrouw die op is gegroeid in de tijd van koning Herodes, de koning van Judea. Er staat, er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester, genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia. En zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. En de geschiedenis van de geboorte van Johannes en ook die van Jezus begint niet met hun namen, van nu wordt geboren. Of ook niet met de grote naam van God, nee, het begint met de naam van Herodes, een grote tiran, een man met grootheidswaanzin. En het is echt geen makkelijke tijd voor het volk. En de tijd van de hele grote koningen, zeg maar koning David en koning Salomo, die zijn al lange tijd voorbij. En het hoort bij een verleden waar dat eigenlijk vrome Joden eigenlijk alleen maar van kunnen dromen. En het volk gaat gebukt onder Herodes. Zo ook deze vrouw Elisabeth en haar man Zacharias. En welke rol speelt gebed nou in die tijd? En vers 10 zegt daar iets over. Daar staat, en de gehele volksmenigte was buiten in gebed op het uur van het reukoffer. En Lucas beschrijft het begin van de grote wending in de wereldgeschiedenis. En dat is de daadwerkelijke komst van de Zoon van God. En het begint hier, tijdens een uur van gebed. Maar voor Elisabeth is het echt niet makkelijk. Alles wat er gebeurt in het land, door Herodes, maar daarnaast is er ook dat persoonlijke leed. We hebben dat kunnen horen vanmorgen, ze is onvruchtbaar. En ook in onze tijd wordt een gezin zonder kinderen gezien als een groot gemis. En ik weet, je hoopt en je bidt. En in die tijd lag het nog anders. Want voor de gelovige Joodse vrouw betekende dit eigenlijk staan buiten de voortgang van Gods heilswerk. En dat had dan eigenlijk weer tot gevolg smaad onder de mensen. En in hun huis hebben ze zeker geleden onder de situatie van het land, maar ook onder dat persoonlijke leed wat er was. Waarom zij? Waarom nou geen kind? En toch was het voor haar geen reden om het vertrouwen in God op te zeggen. Zij leefden naar alle geboden van God onberispelijk. En dat vertrouwen dat was er ook nog toen de teleurstelling zo groot was. En ze hield vast aan wat er in die oude boekrollen stond geschreven. En ze was iemand die leefde in het licht van grote beloften. Zij leefde bij dat licht dat scheen uit de boekrollen. En daarom was dat leven van Zacharias en Elisabeth ook niet geworden tot hun eigen kleine wereldje. Nee, hun wereld stond wijd open omhoog. Er was een venster omhoog. Er was zicht op een enorme God. En zij wisten wat bidden was. En hun wereld stond open naar de toekomst. En zij wisten uit de boekrollen van dat naderende licht. Ze wisten wat er stond in Jesaja. Sta op en word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van Yahweh gaat over u op. En zij wisten heel goed, God is onnavolgbaar betrouwbaar, maar ook onbegrijpelijk barmhartig. En vooral dat. Maar goed, deze Zacharias heeft een hele bijzondere taak. En daar staat geschreven, en het geschiedde toen hij de priesterdienst voor God verrichtte, in de beurt zijner afdeling, dat hij door het lot werd aangewezen volgens de regel van de priesterdienst, om de tempel des Heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. Nou, Zacharias, haar man, die was het speciale voorrecht gegeven om eenmaal de priesterdienst in de tempel van Jeruzalem, een gebedsoffer, het reukoffer, te brengen. En er waren ook heel veel priesters. En de kans was eigenlijk klein dat een priester deze taak kreeg. En dat hij het dus mocht doen, dat was sowieso al heel bijzonder. En het was een heel groot voorrecht dat Zacharias dit ging doen. En hij heeft zich er dus ook helemaal goed op voorbereid. En dan is het eigenlijk zover. De volksmenigte, je kunt het heel goed zien, de volksmenigte staat bij de tempel. En Zacharias gaat de tempel binnen. En Zacharias schuifelt die stille ruimte van het heilige binnen. Nou, zo heeft het er ongeveer uitgezien. Aan alle kanten weerkaatsen de met goud versierde wanden het licht van die zevenarmige kandelaar. En in deze ruimte zal vandaag dat hemelslicht doorbreken. En die ruimte waar hij loopt, die is enorm. Hij is ongeveer 10 meter breed, 20 meter lang, 30 meter hoog. En in deze ruimte voelt Zacharias zich ook een heel klein mannetje. Maar zoals we al weten, zijn wereld is enorm groot. En hij loopt er doorheen. En hij loopt langs de zevenarmige kandelaar. En hij loopt langs de tafel van de toonbroden. En hij gaat tot vlak voor het allerheiligste deel van de tempel. En daar staat het reukofferaltaar. Waarop hij die speciale, kostbare specerijen zal strooien. En door die smeulende kolen zal de geur omhoog stijgen naar God. Net als gebeden die uitgesproken worden, die opstijgen naar hem als een heerlijke geur. Dus wat voor God aangenaam is. En bidden is dan dus ook vooral danken. Danken voor dat wat hij doet. Nou, en Zacharias die staat daar en hij weet precies uit zijn voorbereiding wat hij daar moet doen. En Zacharias bidt. En het gebed stijgt op. En de geur stijgt op. En buiten op het plein is de volksmenigte ook in gebed. In feite is de lucht gevuld met gebed. En dan, ja, dan gebeurt het. Er verschijnt een engel van God. Rechts van het altaar, in het hart van de eredienst. Het is de historische plaats waar in de loop der eeuwen duizenden gebeden omhoog zijn gezonden. En op die plaats, de plaats op dat moment van verbinding tussen hemel en aarde, laat God weten. En nu is het tijd. Nu is het tijd. Het is mijn tijd. En nu gaat het gebeuren. De engel staat bij Zacharias. En Zacharias, die heeft het niet meer. Hij staat te trillen op zijn benen. En de engel gaat tot hem spreken. En hij zegt, Zacharias, wees niet bang. Wees niet bang. Heb geen vrees. Want uw gebed is verhoord. En uw vrouw zal een zoon ter wereld brengen. Het gebed is verhoord. En ja, Zacharias en Elisabeth, die hebben net als het volk God altijd herinnerd aan zijn beloften. En zij bleven hun God vasthouden, ook toen de jaren verstreken en de Heere zich doof leek te houden. Ook, ja, toen de hoop op de kinderen helemaal opgegeven moest worden. En zij zijn door hun tranen heen de Heere blijven verwachten, van wie zij wisten, nee, hij is niet doof. Hij is niet doof, hij verhoort ons zeker. Al weten wij niet hoe. En uw gebed is verhoord. Dat zegt de engel. Uw gebed is verhoord. Maar ja, waar heeft de engel het eigenlijk over? Over welk gebed? Heeft de engel het nou eigenlijk? Is dat nou het privégebed van Zacharias en zijn vrouw om een kind? Of wordt het gebed verhoord waarin wordt gevraagd om te doen wat hij heeft beloofd en wat beschreven staat in de schriften? Want als het nou zou gaan om een privégebed, als dat nu wordt verhoord in het huis van de Heer, ja, waarom wordt het dan niet gewoon thuis gedaan? Nee, juist op het hoogtepunt van zijn werk. En het is het hoogtepunt van de eredienst in de tempel. En nee, het is eigenlijk niet echt aannemelijk dat Zacharias hier, nu, in de tempel, voor het reukofferaltaar, bidt om een eigen kind. Voor hem en zijn vrouw. Want Zacharias die staat hier en hij bidt hier als een priester namens en voor het volk. En Zacharias staat hier eigenlijk ook als een type van het volk. En uw gebed is verhoord. Daarin klinkt eigenlijk ook mee, al uw persoonlijke gebeden om een kind worden nu verhoord. En toen Zacharias en Elisabeth tranen huilden en gebeden opzonden, was dat niet zomaar een uiting van hun privéleed. En ik denk, wie alles in de handen van de Heer legt, zal merken dat alles goed komt op een onvoorstelbare manier. En ook onvoorspelbaar. En dat is niet alleen toen, maar dat is ook nu. En hij beseft, de schande wordt van Elisabeth afgenomen. En zij mag een tweede Sara worden. En ze mag na al haar tranen het lachen weer leren. En ze horen ook de naam die hij zal dragen, die zoon. Johannes zal zijn naam zijn. En Johannes betekent God is genadig. En het kind wordt niet aan Zacharias gegeven om de naam van Zacharias door te geven. En om die in stand te houden. En de engel zegt, velen zullen zich over de geboorte van Johannes verblijden. En hier begint al iets, de dagen ook van het nieuws, dat straks door de engel bij Maria bekend zal gemaakt worden. He, met die hele bekende woorden, zie, ik verkondig u grote blijdschap. Nou, even terug naar de tekst, naar vers 17. Daar staat, hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen. Nou, hier staat in de kracht van Elia. En Elia was een profeet. En de engel noemt Johannes groot. En Jezus zal later van Johannes zeggen, hij is de grootste profeet, meer dan allen voor hem. En misschien dat u het wel weet, dat de laatste profeet van het Oude Testament, dat is de profeet Maleachi. Waarschijnlijk kent u het boek uit uw hoofd. In ieder geval, de laatste woorden van deze profeet zijn dan ook de laatste twee versen van het Oude Testament. En dat pak ik er even bij. Daar staat, zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen, en het hart der kinderen tot hun vaderen. Opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Nou, deze profeet, die spreekt van een Elia die moet komen. En daarna is het stil. Dan is het Oude Testament afgelopen. En er wordt lange tijd ook niets meer gehoord. En is het wachten. En nu, bij Zacharias, worden dezezelfde woorden door Gabriël gesproken. En dat houdt in dat de laatste boodschapper, de profeet Maleachi, van het Oude Testament en de eerste boodschapper van het Nieuwe Testament precies op elkaar aansluiten. En zo haken eigenlijk het Oude Testament en het Nieuwe Testament bij elkaar in, naadloos. En beide boden, Maleachi en Gabriël, die wijzen allebei op de komende Elia als voorbode van Christus. En de harten van de vaderen zullen verbonden worden met de kinderen. En Zacharias is priester. Hij kent de schriften als geen ander. En in zijn hoofd gebeurt heel veel. En hij denkt ook heel snel na. Hij denkt, mijn gebed verhoord, mijn gebed verhoord. Mijn kind, een nieuwe Elia. Dan wordt dus ons privégebed verhoord. En ook tegelijkertijd ons gebed om de belofte van God. Voor ons volk. En dat is nou juist degene waar we al zo lang op wachten en die we ook zo hard nodig hebben. Maar dan komt er een gedachte bij hem op. En dan denkt hij, hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? Hij denkt, ik ben op hoge leeftijd. En dat is mijn vrouw ook. En hij kan het niet geloven. Geef een bewijs. Geef een teken dat het waar is. Ik kan het niet geloven. En Zacharias zoekt snel naar woorden. En hij vindt woorden in zijn geheugen. Uit Genesis 15. En hij denkt aan zijn verre voorvader, Abraham. Op dat moment is Abraham ook nog zonder kind. En het is dat stuk waar dat God belooft aan Abraham dat zijn volk heel groot zou worden. En hij geeft hem daar ook het land in bezit. En Zacharias, die gebruikt hier dezelfde woorden. Waaraan zal ik dit weten? Waaraan zal ik dit weten? Ja, ik zou denken, hoe weet ik dat mijn vrouw zwanger is? Wat dacht je? Ja? Misschien heb je het al gemerkt aan haar, of ze wordt dik. Ook dat hoort daarbij. Maar dat is allemaal niet waar dat Zacharias aan denkt. Maar Zacharias, die ziet iets over het hoofd. Zacharias is een man van de wet. En hij wist van alle voorschriften en alle bepalingen en alle regels die er waren. En voor hem is de wet een systeem. Als je zo wandelt, zoals beschreven staat, dan is het goed. En als je zo wandelt, dan is het fout. En als je wandelt naar de wet, dan ontvang je zegen. En het is voor Zacharias een hele serieuze zaak. Hij is gebonden door de wet. En het is zijn systeem. Rechtvaardiging door het houden van de wet. En het najagen van de wet. En Zacharias is, hoewel hij de wet najaagde, niet aan de wet toegekomen. En waarom niet? Omdat hij uitging van zijn eigen mogelijkheden. En hij heeft de wet bestudeerd. Vergis u niet. Hij wist haarscherp hoe de wet was. Maar hij is er niet aan toegekomen om de wet te zien als een belofte. Hij heeft het niet begrepen. Omdat hij niet uitging van geloof, maar van wat hij zelf kan. Maar Zacharias, die gebruikt wel dezelfde woorden als Abraham. En wat staat er nou in Genesis 15? En hij, God, zeide tot hem, ik ben de Heere die u uit Ur der Chaldeeën hebt geleid om u dit land in bezit te geven. En hij zeide, Heere, Heere, waaraan zal ik weten dat ik het bezitten zal? Het zijn dezelfde woorden. En dit zegt Abraham in zijn gesprek met God over nakomelingschap. Hoe moet het nou verder? Ik heb geen kind. Wie wordt mijn opvolger? En God zegt, ik sluit met jou een verbond. Te dien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. En Zacharias, die staat daar nog steeds voor die engel. En hij denkt in een flits aan al deze woorden. En hij denkt ook aan Abraham en hij denkt aan Sara. En ze zijn ook zonder kind. En hij denkt, God sloot toen een verbond. Maar hij vergeet wat er aan vooraf ging. Want ik begin nu hier in vers 7. Maar vers 5 en 6, want dat is nou juist waar het om ging. Want er speelde namelijk bij Abraham al iets voor. En wat zegt nou vers 5 en 6? Daar staat dit. En zie, het woord des Heren kwam tot hem. Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en hij zei, zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heren. Nou, het woordje in staat in de meeste vertalingen er al niet bij. Hij geloofde de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Hij geloofde de Heere. Hij geloofde wat de Heere heeft beloofd. En daarmee werd Abraham een rechtvaardige. En dat is nou juist wat Zacharias over het hoofd zag. Dit had Zacharias moeten zeggen. Ik geloof de Heere. En deze Zacharias staat hier natuurlijk ook voor het volk. Als een type van het volk. Dat vol ijver bezig is met de wet. Met het systeem. Maar voorbij gaat aan dat wat de wet bedoelde. En het kan zomaar zijn dat je er in feite niet meer zo in gelooft. En het draait nog vooral om gewoonte. Om het gebed, om de dienst, om de liederen. Maar wat doet het nou met jou? En wat doet het met jou, Zacharias? En hij denkt na, dit kan toch allemaal niet? Ik ben oud. En het is, ik noem het maar, realistisch ongeloof. Je houdt met meer eigenlijk geen rekening. En daarom zegt Zacharias op dit glorieuze moment, dit moment van hele grote glorie. Het is nog steeds het begin van de daadwerkelijke komst van de Zoon van God. En dan zegt Zacharias, maar dat kan toch helemaal niet. Daar zijn we toch veel te oud voor. En de engel antwoordde. En hij zegt tot hem, ik ben Gabriel, die voor Gods aangezicht staat. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmaren te verkondigen. En dan pas zegt de engel wie hij is. En deze Gabriel die gooit eigenlijk de ramen helemaal wijd open en hij zegt, ik sta voor God en ik breng u deze grote, goede boodschap. En de engel Gabriel zet eigenlijk de zaak voor Zacharias weer in perspectief. En hij wijst hem niet af. Hij zegt niet, Zacharias, loser, wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Hoe heb je dit nou kunnen doen? Ik ga wel op zoek naar iemand die het wel gelooft. Nee, Zacharias die krijgt een nieuwe kans. Een nieuwe kans en hij vraagt om een teken. En Gabriel zegt, en zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag toe dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt die op hun tijd in vervulling zullen gaan. En Gabriel die geeft een teken en hij zal niet kunnen spreken totdat die beloofde zoon is gekomen. En wat dacht u van Gods volk op dit moment? Hun mond is gesloten, maar dat is niet voor altijd. Die zal eens opengaan, want als die zoon komt, dan kan Zacharias weer spreken. En dan kan het volk weer spreken. Maar het is nog toekomst. En deze engel, die schudt Zacharias wakker. Weet je wel wie ik ben? Weet je wel wie ik ben? Ik ben Gabriel. Ik stond net nog bij Gods troon. En hij zelf heeft me naar jou toegestuurd met dit goede nieuws. En jij reageert, dat kan toch niet? Deze Heer, waar ik vandaan kom, die heeft al jouw gebeden verhoord. Er is er geen van vergeten. Nou Zacharias, houd je vast, want je gaat nog meemaken hoe waar en hoe wereldveranderend is wat ik je zeg. En mijn woorden zullen in vervulling gaan of jij het nou gelooft of niet. En pas veel later, als Zacharias weer kan gaan spreken, dan gaat hij God lof zingen. En dat is nou juist de reactie die hij had moeten geven. Nou, en Zacharias die gaat de tempel uit. En hij gaat naar het volk en hij wil het volk de zegen meegeven. Zoals dat ook hoort na een tempeldienst. En je ziet het volk staan. En het volk is stil en het wacht. En er komt geen woord. Er komt ook geen zegen. En het is heel stil op het plein. De mensen wachten. En Zacharias staat voor de mensen. En hij wil wel. Hij wil het wel vertellen. Maar het gaat niet. En hij doet zijn mond open. Maar er gebeurt niks. Er wordt geen woord gehoord. En hij beseft. Wat Gabriel zegt is waar. En voor Zacharias is dit moeilijk. Want hij kan niet spreken. Hij heeft gehoord van een goed bericht. van de evangelie. Misschien wel het beste bericht ooit. En het is ook het bericht waar dat het volk van God op zit te wachten. En hij wil het vertellen. En hij staat daar, hij doet zijn mond open en er komt niks uit. Het gaat niet. En weet u, het is ook zo moeilijk om je mond te houden als je weet van een goed bericht. Het gebed is verhoord. De verlosser komt. En hoe kun je dan zwijgen? Dat moet verteld worden. Dat moet eruit. En voor ons is dat ook zo. Ik denk dat u dat wel herkent. Als wij een goed bericht hebben. Een goed bericht hebben. Hoe kun je dan zwijgen? Hoe kun je dan je mond houden? Als je als vader weet dat je zoon gaat trouwen. En niemand weet het verder. En je mag het nog niet vertellen. Dan is dat zo moeilijk. Dan is dat zo moeilijk. Dat kun je bijna niet voor je houden. Daarover spreken, dat gaat eigenlijk vanzelf. En daar hoef je ook helemaal niet over na te denken. Dan hoef je niet te denken van nou, hoe ga ik dat nou eens vertellen tegen iemand? Hoe ga ik nou vertellen dat mijn zoon gaat trouwen? Ja, misschien moet ik daar wel een soort cursusje voor volgen om dat te gaan vertellen. Je doet je mond open en de woorden vallen er gewoon uit. Het gaat gewoon vanzelf. Een goed bericht, dat gaat vanzelf. Maar deze Zacharias die kan niet meer spreken. En hij kan niet meer zegenen. En het zegt ook iets over het volk nu. En dit stuk over Zacharias staat in Lucas 1. En het begint hier dus met een priester die geen zegen meer kan geven. En het volk gaat uiteindelijk naar huis, zonder zegen. Als je het boek doorleest en je komt bij het laatste hoofdstuk, 24. U moet het misschien vanmiddag nog maar eens even lezen. Het is het laatste hoofdstuk van Lucas. De opstanding is dan allang een feit. Dat eindigt daar met een opgestane hoge priester die wel de vader geloofde. En daardoor kan hij de zegen wel geven aan zijn volk. En deze mensen in Lucas 24, waar dat Lucas tegen spreekt, zij gaan naar huis met hele grote blijdschap. En er staat, zij loofden God voortdurend. En de zoon vertrouwde de vader. En hij geloofde wat vader heeft beloofd. En vader heeft beloofd. Op de derde dag, jongen, zal jij opstaan. En hij heeft niet getwijfeld. Hij zei, vader, u zegt het. En zo is het. En het zal zijn tot redding der wereld. En onze plek, uw en mijn plek, is in die zoon. Hij is degene die u roept. En hij is het ook degene die u geloof geeft. Want Paulus zegt ons, jij bent helemaal niet onder de wet. Jij bent onder de genade. En jij mag leven in vrijheid. En je hoeft niet gebukt te gaan. Je hoeft niet deze last te dragen. Jij bent vrijgemaakt. Ik heb je vrijgemaakt. En wij mogen geloven wat God belooft. En zeggen, u belooft het, Heer. En zo zal het zijn. En zo mogen wij leven als mensen die wandelen in de vrijheid. En Gods geest woont in ons. En dat wordt zichtbaar in uw en in mijn leven. En dat is hetgeen wat hij doet. En je zult tot zegen mogen zijn voor de mensen om je heen. En dat is niet omdat het systeem dat van je vraagt, maar omdat God dat in jouw hart legt. En Paulus zegt in Galaten 5, en gebruik die vrijheid nou. Gebruik die vrijheid om elkaar te dienen in de liefde. En zo zult gij uw naaste lief hebben als uzelf. En dat is niet omdat je moet, maar omdat je niet anders kunt. En hij zal u geven vrucht van de geest. Vrucht van de geest. Dat is zachtmoedigheid. Dat is geduld en vriendelijkheid. En vrede en blijdschap. En vreugde om te leven. En liefde. En waarom noemt Paulus nou al deze eigenschappen? Dat doet hij omdat het de eigenschappen zijn van Vader. De Vader. Onze Vader. Hij heeft ons lief met zachtmoedigheid. En met geduld. En met vriendelijkheid. En met vrede. En met blijdschap. En met liefde. En hij geeft zijn eigenschappen van de Vader aan ons. En dat werkt door in je leven. Dat kan niet uitblijven. Dat werkt door in je werk. Dat werkt door in je kinderen. Dat werkt door in al je vriendschappen. En dat werkt door in je huwelijk. En als hij je die vruchten geeft, die zachtmoedigheid, die mildheid en dat geduld en die blijdschap, dan is er vreugde in je leven. En dan zal er zegen zijn. Zegen die deze Zacharias niet kon geven. Maar jij, door de opstanding wel. En God sprak door Gabriel tegen Zacharias. En Zacharias kon het gewoon niet geloven. Hij wilde een bewijs. En zo spreekt God ook tot jou vandaag. En hij zegt, ik heb je lief. Ik heb je lief. En ik beloof je. Ik beloof je. Je hebt een geweldige toekomst voor je. Zelfs al ben je niet zo jong. Al ben je misschien 95. Je hebt een geweldige toekomst voor je. En hij zegt, mijn zoon is opgestaan. Dat is het bewijs. Nou, dit is weer waar we zijn begonnen. Daar sluit ik ook mee af. Het is een leeg graf. En sindsdien is het iedere dag Pasen. En we hebben een opgestane Heer die ons zijn liefde belooft. En we zijn ook begonnen met een vrouw die onvruchtbaar was. En die geen nieuw leven kon geven. En haar man kon ook geen zegen meegeven. En we zijn geëindigd bij de vrucht van de geest. Dat is wat hij geeft in uw leven. En dat is tot zegen van u en van uw naasten. En hij heeft dat beloofd. En zo is het. Amen.